Onze hulp en onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen. Werken zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit Psalm 118, daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die in Israëls God geheiligd heeft. En ook het 14e vers op Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Psalm 118. Daaruit de versen 12 en 14. Wij luisteren naar Gods heilige wet en willen daarop zingen uit Psalm 25, het 8e vers. Psalm 25, vers 8, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. 8e vers op Psalm 25. Luisteren wij naar de wet des Heren, toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de hoofdsom gemeente, gelijk Christus de wet heeft samengevat, luidt al dus: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen zegen vragen over ons samen zijn. Heere onze God, het zij ons vergund ook vanmorgen opnieuw in uw gunst tot u te komen, waar gij uw gunstrijk aangezicht in de week die achter ons ligt ook op menigvuldige wijze hebt doen zien, zodat wij vandaag het levenslicht mogen zien, onze huizen mogen bewonen en onze redelijke gezondheid mogen bezitten, zodat wij vandaag in zondigheid in uw huis mogen komen, opdat we vol zouden worden van u, de levende God. Want wij moeten komen tot u belijden dat wij opnieuw bij volharding, ook in de dagen en de uren die achter ons liggen, vol zijn geweest van allerlei dingen. Van zorgen, misschien wel vol van verdriet, of misschien wel vol van ruzie, U kent ons particuliere leven wel. Of vol van onoverkomelijke moeilijkheden. Misschien ook wel vol van zorgeloosheid. Of vol geweest zijn van voorspoed. En vol van zonde. Omdat we in dat alles u niet hebben herkend, uw hand niet hebben opgemerkt, of dat we in dat alles dat ons misschien tegenzat niet hebben geweten welke weg we hadden te gaan en op wie we alleen onze verwachting hebben te stellen. Het alleen van u verwachtend. En daarom moeten wij voor u belijden, heren, dat in die week die vervlogen is, wij niet vol geweest zijn van u. En als wij nu één ding nodig hebben vandaag, en daar geeft gij die dag toch voor, dan is het dat al die volheid die bij ons was, wordt opgeruimd, wordt weggedaan. En dat die volheid aan zonde worden vergeven. En dat wij van die genade die gij alleen in de lijdende borg Jezus Christus wilt en kunt openbaren, overtuigd en verzekerd worden. En dat gij ons is volmaakt van u. Opdat wij niet meer enkel en alleen boze gedachten en boze daden zouden doen, maar opdat we het goede zouden leren doen, opdat we met een nieuwe intentie, met een nieuw gevoelen naar uw wet gaan leven en ze ons niet alleen meer aanklaagt, maar het een levensregel worden mag om die te doen uit dankbaarheid. En nu komt gij vandaag opnieuw. En nu wilt gij ons opnieuw bewerken. Met het werktuig van uw woord. Met het middel van uw dienstknecht. Wel, heren onze God, het kan heel goed zijn. En dat we daar weinig verwachting van hebben. Zelfs uw dienstknechten zijn ongelovige schepselen. Dat hebben ze te weten en steeds beter te verstaan. Maar dat we ook in de kerk zijnde heel weinig verwachten van de zegen van uw woord. Dat kan heel goed zijn, heren, want daar zijn we ook vol van. Of dat we op een verkeerde wijze luisteren. Of dat we alleen maar met ons verstand luisteren. En dat we er geweldig over kunnen spreken, maar dat ons hart nog nooit heeft leren luisteren in alle teerheid, in alle waarheid. Gij weet wel wie we zijn. En dan bidden wij van u, heren, wilt gij op deze dag als uw woord uitgaat, wilt gij dan de kracht van dat woord door uw heilige geest openbaren in harten. En dan zal er voor u geen hart te hart zijn. Dan zal er voor u geen verstand zich kunnen afsluiten. Dan zal er voor u geen ongeloof te groot zijn. Dan zal er voor u geen zonde te groot zijn. Als gij, heren, door uw heilige geest dat woord wilt brengen in de harten, om ze op te roepen, om ze op te wekken, of om ze te verbreken, of om ze klein te maken, of om ze in alle zwakheid te doen zien op u, o Heer Jezus Christus, dat wonder, dat werkt en dat doet gij. En hoewel je een mensenmond wilt gebruiken, doet gij het nochtans. En hoewel die mensenmond onvolkomen is, doet gij het. Daarom bidden wij van u of gij u wilt ontfermen over de bediening van het woord. Gedenk gij bij het horen ook onze kinderen, onze jeugd. En wilt gij hun oren ook openen. Want van u krijgen ze geen grauw en een snauw. Wat ze wel eens in de drukte van het gezin moeten opvangen. Maar gij zegt het toch zelf in uw woord. Gedenk mijner in de dag uw jongelingschap. Gij zegt het toch zelf in uw woord. Zoek mij vroeg. Omdat ge me mocht vinden. Wel heren, wilt gij dan onze jongeren gedenken. En waar zij in hun leven, zoals wij dat ook gekend hebben in het verleden, ook van nature geen gehoor hebben voor deze goddelijke, grote, onmisbare dingen. Daar kunt gij onze jongeren nochtans bereiken dat ze gaan luisteren. En het zou niet erg zijn als onze jongeren de ouderen zouden beschamen. Als ze iets op mogen vangen. Het is uw bedoeling dat we als gemeente vergaderd zijn en dat we met een ontvankelijk hart ons zullen stellen in uw weg. Ons zullen laten zeggen wat gij ons te zeggen hebt. In de vermaning en in de vertroosting. Wel, heren, wilt gij u dan ontfermen over ons en geef ons dan vanmorgen iets op te vangen uit dat lijdensevangelie. Om te gaan horen dat Christus Jezus zich gegeven heeft om zondaren te zoeken en te zaligen. En dat hij daar alles voor heeft overgehad. En dat hij niets heeft nagelaten om die weg die hem was voorgeschreven door u vrijwillig te bewandelen. Hoor ons uit genade om uw naams wil. Amen. Gemeente, wij lezen het evangelie van Lucas, het 9e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 36, Lucas 9. De versen 28 tot en met 36. Lucas 9, vers 28, waar het woord des Heeren al dus luidt. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschieden als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn en laat ons 3 tabernakelen maken voor u 1... voor Mozes 1 en voor Elias 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Meent op ons deze tweede lijdenszondag overdenken we vers 33 vanuit deze wonderlijke geschiedenis. Vers 33, waar staat: in het geschieden als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elias 1, niet wetende wat hij zeide. Ontvangt gelegenheid uw gaven te schenken voor diaconie en kerkvoogdij. Wij zingen uit Psalm 68, 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Vers 16 uit Psalm 68. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. En vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. 68, de versen 9... 16 en 17.
Verheven heiligdom. straft God die krachten geeft, van wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen.
Het is gemeente ook ongetwijfeld iets verschrikkelijks geweest. Iets geweldigs. Iets overweldigends. Iets wat in menselijke woorden eigenlijk niet valt uit te spreken. Dan moet de Bijbel dat natuurlijk doen. En iets wat ook in menselijke woorden niet valt te bezingen, al hebben we dat geprobeerd met Psalm 68 te doen. Wat daar gebeurt, wat vanmorgen gebeurt hier in Lucas 9. Op die berg der verheerlijking. In die gedaanteverwisseling van onze Heer Jezus Christus. Wat gezien is door menselijke ogen van Petrus en Jacobus en Johannes. Dat is met geen pen en geen mond te beschrijven. Petrus heeft heus wel wat meegemaakt in zijn leven. In zijn omgang met de Heer Jezus Christus. Prachtige momenten. Van genezingen, van wonderen. Moeilijke momenten. Omdat hij bijna dacht te vergaan en door het water heen zakte toen hij niet meer op zijn Heer zag. Bittere momenten. Vooral op de Lijdensweg toen hij zijn meester heeft verloochend. Maar gemeente, wie zijn brieven kent, die weet dat Petrus op geen enkel moment zinspeelt. Althans, er niet over spreekt in ronde woorden. Wel, dat hij breed uitschrijft in zijn tweede brief, in het eerste hoofdstuk, daar kunt u dat lezen. Over deze gebeurtenis. Op die berg. Daar schrijft Petrus ongeveer het volgende. Wij vertellen u geen fabeltjes. Aan die mensen aan wie hij zijn brief richt. We komen niet met sprookjes aanzetten. In de leer die we brengen. In het evangelie dat we verkondigen. Want, en dan voert hij zijn getuigen aan. Wij hebben op de heilige berg, en dan bedoelt hij deze geschiedenisgemeente. Daar hebben wij de eer, de heerlijkheid, de majesteit van de Zoon God gezien. En we hebben de stem gehoord. En gij doet wel dat gij acht geeft. Roept hij zijn hoorders dan op dat profetische woord. Het zeer vast is. Wat heeft Petrus eigenlijk gezien? Daar wilde ik u proberen vanmorgen eens wat naderbij te brengen. Wat Petrus eigenlijk gezien heeft. Daar op die berg, welke berg het dan ook geweest mag zijn. Daar zijn de verklarers het niet over eens, dat is ook niet zo belangrijk. Jeruzalem is omringd van bergen en Israël kent vele bergen in het land Palestina. Dus laten we dat maar laten voor wat het is, gemeente. Het gaat meer om de gebeurtenis op de berg dan, dan om de berg waar het gebeurt. In ieder geval is dit wel duidelijk in onze geschiedenis dat de Heer Jezus Christus na 8 dagen, staat er in Lucas, na 6 dagen, staat er in Matthäus. Dat verschil van dagen, dat moet u maar niet te zwaar vallen, daar mag u wel even overheen stappen. Wij zouden zeggen een week later. Een week na wat? Een week na wat we vorige week hebben gehoord. toen we Christus hebben proberen te volgen op zijn Via Dolorosa, zijn weg der smarten, en toen we hoorden hoe de discipel Petrus, die in dat schilderij, in dat lijdensschilderij, toch zo'n voorname plaats inneemt, toen we hoorden dat die discipel Petrus, wanneer Christus spreekt over zijn lijden, dat Petrus zegt, de Heere zal u behoeden, die zal u genadig zijn, dat zal niet gebeuren. En dat de Heer Jezus Christus zijn discipel ernstig heeft bestraft, door te zeggen, achter mij, Satan. Dat wonderlijke dat we gehoord en gezien hebben van de ene dag op de andere. De ene dag dat Petrus belijdt, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Dat even zijn vlees en zijn bloed, we zouden zeggen zijn oude mens, tot zwijgen wordt gebracht. En dat het licht binnen straalt en stroomt in zijn hart. En dat het geloof gevoerd wordt naar de toppen toe. Dat hij belijdt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En even later, wat is de mens? Wordt hij verwezen. Niet weggewezen. Niet voorgoed weggestuurd, hoezeer hij het ook verdiend had. Wordt hij toch verwezen achter de Heer Jezus Christus met de schrikkelijke aantijging. Gij zijt mij een Satan, een aanstoot, een ergernis. En nu zijn we een week later. En de Heer Jezus Christus die zondert zich af zoals hij zoveel deed in zijn leven, klimmend op een berg, misschien wel in de nachtelijke uren. We moeten er wat wel uit opmaken omdat de discipelen weer overvallen zijn door de slaap zoals we hier lezen. Nu trekt hij zich terug op een berg om te bidden. En hij neemt met zich, net als in de hof van Gethsemane, dat drietal, Petrus, Jacobus en Johannes, als een vertegenwoordiging, drie, getal van de volheid, als een vertegenwoordiging van zijn hele discipelkring en van zijn hele volk, van zijn ganse gemeente in alle tijden. En in die drie discipelen mag zijn gemeente erbij zijn. Mogen zijn kinderen getuigen zijn. En dan gebeurt er iets opzienbarends. De Heer Jezus Christus verandert. Het is geen droom, het is geen visioen. Het is zoals het hier beschreven staat, zichtbare werkelijkheid. De Heer Jezus Christus die verandert. Er staat in dat in die grondtaal van ons, in dat Grieks, een wonderlijk woord bij verandering. Namelijk dit, dat er dat wat binnen in hem zit, in de Heer Jezus Christus is, en wat aan de buitenkant tot nu toe niet te zien was, dat wordt ineens zichtbaar gemaakt. Wat was er dan in de Heer Jezus Christus? Daar was heerlijkheid. Dat is in de Bijbel een vreselijk moeilijk woord, gemeente. Ik doe geen poging vanmorgen om dat te vertalen. Dat hoeft ook niet. Daar was heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. Daar was in hem de oorspronkelijke herkomst van dat kind dat geboren was in een kribbe. De oorspronkelijke hemelse herkomst, die was er in hem. Maar, u weet dat wel, tijdens zijn rondwandeling op aarde bleef dat verborgen. Er was, schrijft de profeet, geen gedaante nog heerlijkheid. Hij was net als andere mensen. Als we hem aanzagen, zo zouden we hem niet begeerd hebben. Er was aan hem niets opvallends. Hij was mens met de mens. Maar nu vindt er een metamorfose, een gedaanteverwisseling plaats. Hij blijft die hij was, Maar hij wordt zoals we hem niet kenden. Dat betekent dat woord eigenlijk, dat er staat, die verandering. Het begint te stralen om hem heen. Het straalt van zijn gezicht af. Die innerlijke heerlijkheid die hij had toen hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. De hemel die wordt zichtbaar en zijn klederen worden wit als sneeuw staat. Ik stop de beschrijving, ik heb een preek gelezen, dan lees je wat tevoren. Hij was van Kroemacher, misschien wel eens de naam gehoord. Ik stop met de beschrijving die alleen over deze tekst in een hele preek uitweidt van hoe die eruit zag. En dat kan Kroemacher, dat kan ik niet, maar ik stop die beschrijving omdat ik het ook inderdaad niet kan. En dat ik zelfs van mening ben, ook toen ik dat weer dichtsloeg en weglegde, dacht ach, ik hoef me niet te schamen, want Kroemacher kan het ook niet. Geen mens kan het. Geen mens kan de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus Christus beschrijven. En bij mijn weten heeft hij het bij zijn leven ook nooit laten zien dan alleen hier. Er is iets van gezien door die herders in Efrata's velden, maar niet in de kribbe waar die lag. En er is iets van gezien door Johannes op Patmos, maar toen was hij al ten hemel gevaren, bij zijn leven. Bij mijn weten heeft de Heer Jezus Christus nooit laten zien wat hij hier laat zien. Wat laat hij dan eigenlijk zien aan Petrus en Johannes en Jacobus? Wat laat hij zien aan zijn verborgen gemeente? Wat laat hij in die heerlijkheid van morgen zien? Wat toont hij? Wel gemeente, hij laat zien dat hoewel die lijden gaat, hoewel die het kruis tegemoet gaat, hoewel die de vernedering ingaat tot in zijn diepste diepte, hoewel die gaat dragen wat mensen hebben verdiend te dragen, hoewel die verstoten wordt door zijn vader tot in de helse smarten toe, hoewel die gehouden wordt en er met hem gehandeld wordt als met een zondaar die verdorven zou zijn. En die daarom voor Gods aangezicht moet worden, van Gods aangezicht moet worden weggedaan. Dat hoewel die weg ingaat, dat die nochtans God is en God blijft. En dat die de overwinnaar zal zijn. Dat hebben die zwakke harten van die discipelen zo nodig. Dat hebben die vaak ongelovige harten van zijn kinderen zo nodig. Dat als ze hem zien in zijn lijdensgang, dat ze toch vast blijven houden en goed zullen weten dat hij innerlijk God het God is en licht het licht. En dat die discipelen niet moeten menen dat hij eronder zal zwichten. Hoezeer hij eronder gebukt gaat onder de gang van zijn lijden. Of dat hij om zal komen onderweg. Maar dat ze mogen rusten en steunen op een die sterker is dan zij. Een die God is uit God. De Heer Jezus Christus. Die laat even zijn macht en zijn majesteit zien. En daarom predikt Petrus ook later door te zeggen, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Van zijn macht. Anders had Petrus het later in zijn leven nog niet volgehouden. Om op hopen tegen hoppen, met veel weerstand. De mensen die ene naam te prediken. En dan had Petrus er geen geloof meer in gehad dat er toch mensen gevonden zouden worden die voor die naam zouden bukken en vallen en hem bij zouden vallen in zijn lijden en delen zouden in zijn heerlijkheid. En nu zijn ze op die berg niet met hun vieren, Jezus en de drie discipelen, maar daar zijn er nog twee. Elia en Mozes. Mozes en Elia in die volgorde. Die vertonen zich op die berg. Heel wonderlijk. Heel wonderlijk, het is misschien een van de wonderlijkste geschiedenissen uit het Leidensevangelie. Ik moet u er wel bij zeggen, het is ook bepaald niet de makkelijkste geschiedenis. Waarom vertonen zich Mozes en Elia? Juist zij. Het gaat niet zozeer om de vraag dat er twee zich vertonen die reeds lang zijn ingegaan in Gods heerlijkheid. Daar is de Heere vrije. Maar het gaat vanmorgen wel, als we dat zo lezen, die geschiedenis gemeente, om de vraag: waarom vertonen zich nu juist Mozes en Elia? Zij is dat hierom, omdat die twee eigenlijk niet gestorven zijn. Misschien weet u dat nog. Mozes is niet gestorven. Mozes, die hebben ze gezocht en ze hebben zijn lichaam niet meer gevonden. En Elia, die is opgevaren met vurige paarden en wagens. En toen die heen gegaan was, ondanks het feit dat zijn opvolger Elisa gezegd heeft tot zijn knecht: u moet dat niet doen, hebben ze toch ook weer getracht deze Elia te zoeken, maar ze hebben zijn lichaam niet gevonden. Daarin stemmen die twee overeen, die groot uit het Oude Testament. En toch geloof ik niet dat dat de reden is waarom Mozes en Elia met name zich hier op de berg vertonen. Dat moeten we in een andere richting zoeken. Wie was Mozes eigenlijk? Mozes, dat was de man van de wet. Zo werd hij ook beschouwd door het Joodse volk. De wetgever. Degene die de wet gegeven heeft aan Israël. Die hem ontvangen heeft ook op een berg op de Sinaï. Die naar beneden is gekomen toen ook zijn gezicht blonk van heerlijkheid, zodat de Israëlieten die hem opwachten bevreesd werden. En die de heilige wet van God, hem lief te hebben boven alles en daarnaast als zichzelf, overgereikt heeft, aangereikt heeft aan Israël, aan het volk. En Elia, dat is de vertegenwoordiger van al de profeten. Van wie in het laatste oud-testamentische Bijbelboek gezegd wordt dat eerst Elia komen moet, voordat de Messias komen zal. Dus in Mozes en Elia hebben we de wet en de profeten. In Mozes en Elia hebben we het Oude Testament, hebben we het woord van God. Zoals hij dat bij monden van die twee mannen en degene die om hem heen hebben gestaan. Zoals God dat bij monden van die twee mannen gesproken heeft toen ze mochten leven in deze wereld, op deze aarde, onder het volk, en hun roeping mochten volbrengen. En dan moet u zich dat eens indenken, gemeente. Dat het woord van God, samengebundeld in die twee figuren, Mozes en Elia, in heerlijkheid spreken met hem, die we dan wel het vlees geworden woord noemen, Jezus Christus. Wat een moment op die berg. Samengebundeld die drie, die bij elkaar de horen. Die twee mannen door God verheerlijkt. Die worden gezien door Petrus en die andere discipelen. Die de woorden God hebben gesproken. Het hele Oude Testament. Het heilige woord van God. Spreken met hem die gekomen is om dat woord te vervullen. Om dat woord God te volbrengen. En waarover spreken ze dan met elkaar? Wel staat er, ze zijn met elkaar alsmaar bezig over zijn uitgang. Hoort u wel dat het toch een leidersgeschiedenis is? Over de uitgang van de Heer Jezus Christus. En daarmee bedoelen ze zijn dood. En het lijden dat hij volbrengen zal te Jeruzalem. Dat is dus de inhoud van het woord. Van wat Mozes en Elia, de wet en de profeet, ons verkondigen. Dat is dus de inhoud van de Bijbel. Dat er één moest komen die hier nu staat op die berg. En dat hij moet sterven. En dat hij het lijden te Jeruzalem moet volbrengen. En dat hij het offer is dat God vraagt. Wat geen mens kan brengen. Het enige offer. En dat zien die discipelen. Dat hebben ze gezien. Ja, ik moet even wat voorzichtiger zijn, want er staat uitdrukkelijk, u zult dat ook gelezen hebben, Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard. Toen dit tafereel zich afspeelde. Dus vermoedelijk hebben ze het niet gezien. Ik geloof wel aan te mogen nemen dat ze in ieder geval niet gehoord hebben wat er gesproken is tussen Jezus en enerzijds en Mozes en Elia aan de andere kant. Toen sliepen ze, zoals ze zo vaak geslapen hebben op belangrijke momenten op de lijdensweg. Denk maar aan Gethsemane. Je zou mogen zeggen dat gemeente, wij plegen te slapen als we wakker moeten zijn, geestelijk gesproken. We slapen zo vaak als we wakker moeten zijn. En als we mogen slapen, dan liggen we wakker. Kom je elke keer tegen op de lijdensweg. Dat de discipelen, de jongeren van Christus, slapen als ze wakker moeten zijn. Net als hier op die berg. Daarom zal het wel nacht geweest zijn. Ze waren vermoeid, ze waren overmand. Ze slapen als ze wakker moeten zijn. En als ze mogen slapen, dan liggen ze wakker. Zo is het geestelijk gesproken zo vaak. Maar dan wordt Petrus wakker. En hij wrijft zijn ogen uit. Wat hij daar ziet, dat is een tafereel dat hij onmiddellijk herkent. Hij ziet zijn heren, als al die wel verblind zijn geworden door het licht, door de heerlijkheid. Er staat niet bij dat ze gevreesd hebben. Ze vrezen pas straks als ze een stem horen, nu nog niet. Misschien hebben ze wel gedacht, we zijn niet wakker geworden, we slapen nog, we dromen, we hebben een visioen, ik weet het niet. Ze hebben het gezien. En ze hebben Mozes herkend, ik weet niet waaraan en hoe. En ze hebben Elia herkend. Misschien dat Mozes wel een stenen tafel in zijn hand heeft gehad. Het staat er niet bij, het is ook niet belangrijk. Misschien dat Elia wel een rol in zijn hand heeft gehad als een profeet, een boekrol, ik weet het niet. Er wordt niets gezegd. Maar ze herkennen die drie mannen. En Petrus spreekt. En Petrus gaat wat zeggen. Petrus zegt, laat ons drie tabernakelen bouwen. Eén voor u, voor zijn meester, één voor Mozes en één voor Elia. Nou, gemeente, wij zijn zo gewend als we zoiets lezen dat we direct de schouders ophalen en dan zeggen we wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Hoe komt die Petrus daarbij? Laten we dat nou eens niet te gauw doen. Ik weet niet of u wel eens met uw kind geweest bent aan het strand. En dat het kind bezig was in het zand en dat het zei tegen moeder of vader, ik ga een huis voor u bouwen. Toen heeft u toch ook niet de schouders opgehaald en gezegd, wat een dwaasheid. Want u heeft gezien en geweten dat dat voortkwam uit de liefde, uit het hart van dat kind, de liefde tot u. En heeft gezegd, ga je gang, probeer het maar eens. Goed je best doen hoor. Heeft u die liefde in uw hart tot de Heer Jezus Christus? Dat als u zich even verplaatst op die berg, dat u met Petrus zou hebben gereageerd in spontaniteit door te zeggen, we zullen drie tabernakelen bouwen. We zullen drie tenten bouwen. Heeft u die liefde in het hart als u dat zou meemaken? Dat u zou zeggen, dat willen we vasthouden, dat tafereel. Dat zit er natuurlijk ook in wat bij Petrus. Dat willen we bij ons houden. Heeft u die kennis dat als Petrus even de slaap uit zijn ogen wrijft
en onmiddellijk reageert. Dat u zou zeggen, die horen bij elkaar, Mozes en Elia en Christus. Die horen bij elkander, de wet en de profeten en de vervuller van de wet. En de vervuller van de profeten, die horen bij elkaar, die twee mensen, want dat waren Mozes en Elia, hoe heilig ook. En die zonen Gods, hij is de Christus, de zoon des levende Gods, en die willen we samen bundelen. Leeft dat in uw hart. Of zou u, want ik vind het toch wonderlijk worden vanmorgen, gevlucht zijn van die berg? Of zou u geen raad hebben geweten wat u met die drie figuren aan moest? En zou u daarom schouderophalend weggelopen zijn? Spreekt in die woorden van Petrus, laten we drie tabernakelen bouwen. Doet dus het twee haakjes ook denken aan het Oude Testament, hè, zoals die zich hier uitspreekt. De tabernakel, de voorloper van de tempel. Dat was ook een tent, want dat betekent het woord tabernakel. Een heilige tent. Een tent waarin de Heer woonde, een tent waarin zijn heerlijkheid straalde. En dat Petrus de heerlijkheid heeft ontdekt. En dat hij onmiddellijk zegt, laten we drie tempelen bouwen. Drie tabernakelen. Voor Elia en Mozes en Christus. Laten we ze vasthouden hier. Hij wil het bij zich houden. Gemeente, heeft u wel eens een moment in uw leven gehad? Zoals Petrus dat hier beleefd heeft. Een moment in uw leven gehad. Waarin God sprak tot uw ziel, waarin die het licht maakte in uw hart, waarin die de hemel in uw hart bracht, en dat u nooit meer vergeet. Nooit meer. En hoezeer u mag zwerven zoals Petrus dat heeft gedaan in zijn leven, ook op de lijdensweg. En hoezeer u door zorgen in beslag genomen mag worden. En hoezeer de zonde weer de greep mogen krijgen op uw leven. En hoe ver u ook wegdwaalt. Dat u het verloren schaap bent in uw eigen oog. Dat u nochtans zegt. Dat vergeet ik nooit meer. En dat u er in uw gebed mee tot God gaat. Dat mag. Dan zal niemand ervan weten, niemand ter mens, omdat u er niet mee te koop loopt. Of omdat u bang bent voor uw eigen eer en uw eigen roem. Dat u er wel mee tot God gaat. Zo staat Petrus ervoor op het ogenblik. En daarom is dat moment onvergetelijk gebleven in zijn leven. En toch staat er geschreven in onze tekst aan het eind, niet wetende wat hij zei. Toch is het niet juist als we op dit moment Petrus helemaal in bescherming nemen en zouden zeggen, het is goed Petrus wat je zegt. Hoe dwaas het ook schijnt te klinken. Hoe kinderlijk liefdevol het ook is wat je zegt. Om die drie tenten te bouwen. Want het is toch niet goed. En het is ondanks dat onderwijs van die heerlijkheid die Christus even vergunt aan zijn discipelen, om dat te laten zien, om dat te tonen, is het toch een stukje beproeving voor de Heer Jezus Christus. Is het zelfs verzoeking? Ik wil niet zo ver gaan zoals bij vorige week, zoals de vorige week dat je zou kunnen zeggen dat Petrus hier weer Satanas is. Nee, dat durf ik niet. Sommige verklarers doen dat, dat durf ik niet over te nemen. Geloof niet dat het zo ver gaat. Petrus wordt ook niet bestraft. Wat wil Petrus? Wat doet Petrus? Hij wil die drie vasthouden in tenten op de berg. Maar hij wist niet wat hij zei. Dat was te vroeg. Dat was voortijdig. Dat is nu nog te vroeg. Want Elia en Mozes hebben met Christus toch gesproken over zijn lijden, over zijn uitgang in Jeruzalem. En er is voor de Heer Jezus Christus toch geen heerlijkheid zonder lijden? Stel u voor dat het gebed van Petrus was verhoord geworden. Dat zou betekend hebben dat Christus niet naar Jeruzalem trok, dat hij niet geleden zou hebben, dat hij niet aan het kruis terecht zou gekomen zijn, dat hij onze zonden niet verzoend had aan dat kruis. Daarom wist hij niet wat hij zei. Er is geen heerlijkheid zonder lijden. En er is voor de Heer Jezus Christus geen kroon zonder het kruis. En er is voor hem geen ware verhoging aan de rechterhand des Vaders zonder vernedering. En er is geen leven voor hem zonder de dood. Er is voor hem zelfs geen hemel zonder de hel. Dat kan niet. Dat kan voor hem niet. Hij moet op weg om zich hartelijk te verbinden met de inhoud van de wet en de profeten. Hij moet op weg om de schriften te vervullen. Hij moet op weg om zich te geven. Tot in de dood en in het lijden. Hij moet op weg om als een lam geslacht te worden. Zo heeft God het beloofd in de schriften. Zo heeft hij het bevolen. En zo zal hij het moeten doen ten dienste van zijn volk. Ach, en dat wil Petrus graag overslaan. Daar wil Petrus graag overheen stappen. Wat zijn de schriften toch diep gemeentig. En wat zijn ze aan de andere kant toch eenvoudig. Petrus grijpt vooruit. Ze zeggen dan vaak die discipelen die zijn kinderen geweest van hun tijd. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar als ik er op het diepste door, als ik er ten diepste op doordenk, dan ben ik dan ook een kind van hun tijd. Dan ben ik ook een kind van, hun tijd en u ook. Ik wil dat volledig toestemmen dat de discipelen kinderen geweest zijn van hun tijd. En je moet ze in hun tijd zien. Dat wil zeggen, ze hebben niet alles kunnen overzien. Ze wisten nog niet van dat lijden dat zou komen, ja. Dan zou de schrift notabene nog tijdgebonden zijn. Moeten we wat voorzichtig mee wezen. Ik sta, laat ik het u dan vanmorgen zeggen, waar Peter stond. Ik wil verhoogd worden in mijn leven zonder dat ik me heb leren vernederen. Ik wil de kroon zonder dat ik geleerd heb dat ik met mijn vlees aan het kruis moet. Ik wil behouden worden, gemeente u ook, zonder dat we eerst ons leven hebben leren verliezen. Ik wil de hemel zonder de hel, zonder iets van die smarten over mijn zonde, over de kwaadheid die ik bedrijf jegens God. Ja, dat wil ik net als Petrus, die zegt laten we ze hier houden, de heerlijkheid bij ons houden, de hemel in. Maar het is strijd in deze wereld tussen vlees en tussen geest, op leven en dood. Onze oude mens, ons vlees en bloed, zoals we het vorige week hoorden van Petrus, moet met Christus gekruisigd worden. Is u al in dat proces ingewikkeld, gemeente? Bent u daarmee bezig? Hoe weet je dat dan? Hoe zie je dat dan? Elke dag. Waar begint dat dan mee? Dat je 's morgens de hartelijke begeerte hebt, zegt Luther. Om God te bidden, genadig om zijn vergeving en zijn bijstand. Omdat je je eigen vlees en bloed nog geen minuut vertrouwt. En omdat overal niet de beren en de wolven, maar de Satan op de loer ligt. Om je mee te sleuren, om je mee te nemen, om je vlees en bloed de gang te laten gaan in je werk van alle dag. In de omgang met je naaste, met je vrouw en met je kinderen, in je gezin of wat dan ook. En dat je doodsbenauwd bent van jezelf, dat je leven verliest. Dat je geen enkele verwachting hebt van je eigen woorden en daden. Dat is je vlees kruisigen. Dat je weet als die God in Christus je één ogenblik loslaat. Wat we vorige week zeiden, dat je slechter bent dan de hele wereld samen. Zondiger. En voor God verwerpelijker. Onze oude mens, zegt Paulus, met Christus gekruisigd worden, opdat wij de zonde niet meer dienen. En opdat wij goden leven mogen in Christus Jezus onze Heere, voegt hij eraan toe. En dit leven des geloofs, gemeente, herkent u zichzelf? Je moet je onder de prediking kunnen herkennen. Nou, gaat u gang, kijk in de spiegel. Dit leven des geloofs, dat heeft hier wel de hemel in het hart. Maar dat heeft het hart nog niet in de hemel. Wat Petrus dacht. Het leven des geloofs, daar zou ik u vanmorgen over kunnen zingen. Dat heeft wel de hemel in het hart. Laten die jonge mensen niet denken wat naar, wat naargeestig, wat triest. Moet dat zo? In de verbreking van je vlees en je bloed en je eigen gedachten en de zonde die opborrelt, die je doet en die je laat. Laten ze niet denken wat naar en naargeestig. Want dat leven des geloofs, dat heeft de hemel wel in het hart. Dat draagt de lijdende Christus met zich mee. En dat weet de putter uit de bron die hij geopend heeft. Uit de genade die hij verdiend heeft. Uit de vergeving die hij geschonken heeft. Maar het weet ook dat het hart nog niet in de hemel is. Dat het nog geen volle heerlijkheid is. Zo gaat het op hopen tegen hopen. Als in een kampstrijd. Als in het worstelpark, zegt Paulus ergens. Vechtende, niet als in de lucht. Vechtende tegen onszelf. Verbonden aan de Heer Jezus Christus en bij alle nederlagen meer en meer aan hem gebonden worden. En overwinnen, opdat we overwinnen mogen door hem. Overwinnen zullen door hem, omdat hij zich heeft laten zien in zijn heerlijkheid, daar op die berg. Ik weet niet of de discipelen dit geleerd hebben. Ja, dat hebben ze wel geleerd. Dat heeft Petrus geleerd. Wanneer? Later, als hij zijn brief geschreven heeft. Wanneer heeft hij het geleerd? Dat heeft hij tijdens zijn leven geleerd. Hoe heeft hij dat geleerd? In de strijd van het geloof heeft hij dat geleerd. En toen later heeft hij er jubelend en heerlijk over kunnen schrijven. En te zeggen, wij hebben zijn eer en zijn majesteit gezien op die berg. Dan moet ik er nog iets aan bijvoegen, want aan toevoegen, Petrus die heeft wat gezien. Die heeft wat gezegd, maar die heeft ook wat gehoord. Er komt een wolk. Staat er een wolk, ja. Een wolk die hen overschaduwde. Ik geloof dat we het zo voor moeten stellen, gemeente ons voor moeten stellen, dat ze ineens allemaal in de nevelen gehuld werden. Elia en Mozes, de Heer Jezus Christus en die drie discipelen. Hij overschaduwde hen, die wolk. En terwijl die wolk er was, zijn de gedaanten, de gezichten, de figuren van Elia en Mozes, die zijn weggenomen, teruggenomen in de hemel. En zij bleven achter. U moet er eens op letten, Petrus vroeg om een tabernakel, om een tent. Die kent u nog uit het Oude Testament. Om drie tenten. En de Heere die geeft geen antwoord, Christus antwoordt ook niet hier. Petrus wordt ook niet bestraft. Daarom hebben we hem ook in bescherming mogen nemen. Hij wordt niet bestraft. Zoals dat gebeurd is 6 tot 8 dagen tevoren. Achter mij, Satan. Maar er komt een wolk. En die wolk die doet natuurlijk denken aan de wolkkolom uit het Oude Testament. Die boven de tabernakel hing. Dat was een afbeelding, zichtbare afbeelding van Gods aanwezigheid. Petrus mocht zich niet blind blijven staren op die heerlijkheid. Een mens mag de hemel niet naar de aarde toe trekken. Hier beneden is het niet. En hier beneden komt het niet. Zelfs al zou de nieuwe theologie willen beweren dat we bezig zijn, dat het hier beneden bezig is te komen. Het is niet waar. Het is trouwens ook, het is verboden om zo vooruit te grijpen. He, wij worden in hopen zalig, het wordt bewaard als een verrassing, als een wonder tot straks. En daarom komt die wolk en alles wordt in nevelen gehuld. Maar weet u wat hier beneden wel is en blijft? Dat is een stem die ze daar horen op die berg. Dat is het woord van onze God dat hij laat klinken in onze oren en in onze harten. Daar zit natuurlijk geweldig veel in zo'n geschiedenis, te veel om u vanmorgen allemaal te noemen, maar bij gezichten, gemeente, mag ik het nog eens even anders zeggen, bij gezichten kun je niet leven. Bij gezichten kun je ook niet blijven leven. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, ik heb een gezicht gezien, daar kun je ook niet bij blijven leven. Want dat zie je niet meer elke dag. Dat gaat weg, dat vervaagt. Petrus zegt dan ook niet in zijn tweede brief tot de mensen, we hebben zijn eer, zijn glans, zijn majesteit gezien en ik zie het nog steeds. Nee, hij eindigt met te zeggen, we hebben zijn stem gehoord en u doet goed om acht te geven op zijn profetische woord, op de woorden die God laat horen, dat zegt Petrus. En dat hele woord van God, dat Mozes gesproken heeft en Elia de profeet en de apostelen na hen hebben mogen opschrijven. En dat wij mogen horen die zo bevoorrecht zijn met die hele Bijbel. In dat hele woord wordt ons eigenlijk dit ene gezegd wat we hier horen in die wolk. Dat God zegt. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Deze is mijn geliefde zoon. De zoon die ik gezonden heb. U die kwaad zijt, u ten goede. De zoon die de heerlijkheid haat, u die bekleed bent met verderfelijkheid en die verdorven bent van binnen, u ten goede. Mijn geliefde zoon voor u, die de dood verkiest boven het leven, die zend ik u ten goede, opdat gij het leven door hem zoudt verkiezen boven de dood. Mijn zoon, u die de zonde kiest en dient, en die de wereld kiest en dient, en die het vlees kiest en dient. U wordt hij ten goede gezonden, mijn zoon, mijn geliefde. U moet naar hem horen als hij zich beweegt op weg naar Jeruzalem. U moet naar hem luisteren als hij zegt tot die vrouwen, weent niet over mij, die belangstellende, medelijdende moeders langs de weg. Weent niet over mij, maar weent over uzelf. En als dit aan het groene hout geschiet, dat zich in heerlijkheid hier laat zien, wat zal dan aan het dorre hout geschieden met u? Hoort hem! Geweldige prediking, gemeente. Hoort u hem al? Hoort u zijn stem? Ik zeg niet, ziet u zijn gezicht? Want dit is maar voor een ogenblik. En het wordt ook helemaal weggenomen in de nevelen, door de wolken. Maar de stem die blijft, het woord dat blijft, heeft u dat woord van de lijden al gehoord. En gaat u naar huis toe en neemt u het mee en draagt u het als een schat met zich. Dat God hem aanwijst, zijn eigen zoon, door te zeggen, deze, met grote nadruk, is mijn geliefde zoon. Weet u wat u dan gebeuren kan? Waar deze geschiedenis mee eindigt. Wat niet staat hier aan het eind van Lucas, wel in Matthäus, wel in Marcus. En zij hoorden de stem, dat staat hier ook nog.
En ze zagen niemand, daar heb je weer dat zien. Ze zagen niemand dan Jezus alleen, mijn Goal, mijn redder, mijn borg, mijn zaligmaker, mijn Heer en mijn God. Dat is in de lijdensweken verdriet omdragig om je vlees en je bloed. En nochtans vreugde. Een heerlijke vreugde, een hemelse vreugde. Dat is omwille van zijn offer. De hemel dragen in je hart. Hoewel je weet, heel goed weet, dat je hart hier nog niet in de hemel is. Amen. Gemeente, wij gaan zingen onder, zingen als antwoord op de prediking. Onder de collecte voor het pastoriefonds wilde ik u zeggen, als antwoord op de prediking uit Psalm 40, het derde vers: mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En ook het vierde vers: brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Dat zijn dan de lijdenspsalmen die u misschien tot nu toe gemist had. Maar hier ligt dan het wonder verborgen, gemeente, in Psalm 40, de versen 3 en 4, die we met ons hart mogen zingen.
Dit eindigen we met dankzegging. Mogen wij uw naam dankzeggen, heren, voor dit onderwijs dat gij ons vanmorgen ook gegeven hebt door te laten zien dat het mis was, dat het weer mis was met uw dienstknecht Petrus, omdat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven, omdat het niet is door de wil des mans, nog door de wil van het bloed, maar dat het alleen is door God en uit God geboren te zijn. En een nieuwe geboorte is alleen mogelijk omdat gij een boreling, een jongeling hebt gegeven, de Zoon des mensen, Jezus Christus. En dat gij zijn lijden ons alsmaar voorstelt in de evangelie. Opdat we leren vanuit onze nood en verbrokenheid, geeft dat ieder veel mag zijn. En wil die bewerken door uw Heilige Geest en door het lijden van Christus. Opdat we vanuit die nood mogen vluchten tot Hem, die ons alleen maar redden kan en helpen kan. Op onszelf en in onszelf en blijvende bij onszelf zijn we verloren. Gaan we niet alleen verloren, maar zijn we verloren. Maar door hem is er behoud en leven, genade en vernieuwing. Leer ons uw lijden dan recht betrachtig, hoewel we voor u moeten belijden dat in deze zee onze gedachten verzinken. En we nochtans mogen weten dat gij het uwen, Petrus, hebt willen leren. Geef ons dan een horend oor en een luisterend hart. En schenk ons die vernedering die uit is om te leven van zijn verhoging. En geef ons dat kruis te dragen dat alleen maar ziet op zijn kroon. Wij bidden u voor allen die dat in bijzondere mate nodig hebben, naar hun aardse maatstaven, onze zieken, verpleegd in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, dichtbij en veraf, gij weet ze te vinden. Onze ouderen in hun moeilijkheden, in hun lichamelijke kwalen, in soms hun uitzichtsloos bestaan. waar het lichaam wordt afgebroken. Heren, wilt gij dit wonder scheppen en werken? Daar waar rouw en verdriet is. Daar waar zorgen zijn die niemand kent. En die gij alleen weet. Wilt gij dat wonder werken en scheppen onder jongeren en onder ouderen? Zo bevelen wij ons met elkander aan in de dienst en de genade van uw geest en uw zoon. Opdat wij horend het woord behouden mogen worden. Door dat woord en delen mogen op uw tijd in de heerlijkheid. In de heerlijkheid waarin Abraham en Mozes en Elia en Petrus en al uw kinderen zullen delen. In die heerlijkheid die we hier vaak niet zien, die verduisterd wordt en die in nevel is gehuld door ongeloof en twijfel en terugval in de zonde. Maar Heerig, dwars door de strijd heen en de nevel heen en de nederlagen heen, mogen we toch zien op zijn overwinning, op zijn heerlijkheid, dat hij verdiend heeft in zijn lijden, in zijn offer. Doe ons dan zo in deze lijdensweken drinken uit de volheid der fonteinen. Doe ons drinken. Opdrinken en indrinken. Zijn gerechtigheid. Zijn wetsvervulling. Zijn volmaaktheid. En hoor gij ons daartoe in genade. Amen. Mede Psalm 21 is onze slotzang, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 21 vers 5. Ik deed u mee dat zondag aanstaande, 's morgens en 's avonds in beide diensten dus hoopt voor te gaan dominee Maasland. Maandagavond 12 maart is er weer mannenvereniging aan van 7:45. In verband met de vergadering zal het preeklezen voor de kerktelefoon deze week niet op dinsdagavond, maar op woensdagavond plaatsvinden. U wilt dat misschien wel even noteren voor deze ene week dat we schuiven van dinsdag naar woensdagavond. En gemeente tenslotte dat wij een beroep ontvangen hebben naar de gemeente Hoevelaken. Ga nu heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. Liefde van God de Vader, gemeenschap met God de Heilige Geest. Zij en blijven met en in u allen. Amen.